Ja, goed, wij gaan met een onderwerp. Het eerste gedeelte altijd. En voor degene die voor het eerst luisteren of kijken. En het tweede gedeelte gaan we uit 2 Timotheus verder. Want we behandelen altijd brieven. En dan gaan we vers voor vers met elkaar behandelen. Want dat is voor onze versterking. En nogmaals voor degene die kijken. Het staat dus bij de icoontje van een PDF-file. Bij de pagina onze live-uitzending. Dus dan kan je dat afdrukken als je dat al gedaan hebt misschien, maar in ieder geval, dat is makkelijk, kan je het meelezen. Ik heb het nu uitgeprint, dus dat gaan we even langslopen. En we zongen net het lied, God gedenk mijn zonde niet meer. Ja? Dat is toch geweldig nieuws? En hoe weten wij dat? Ja? Nou, daar gaat het nu over. Want waar weet ik dat van? Harry heeft net Romeinen 3 gelezen. Het is de apostel Paulus die dat aan ons openbaart. Maar goed, wat voor evangelie is dat dan? Is dat Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes? Is dat het evangelie? Of zijn er soms meerdere evangelieën in de Bijbel? En dan staat hier boven, verschillende evangelieën. Ja, er zijn verschillende evangelieën of niet soms. En dat willen we gaan zien. Kan je die vraag stellen? Hè? Is er meer dan één evangelie in de Bijbel? Nou, dat gaan we dus nu zien, ja. Maar laten we eerst bidden dat we de Heilige Geest, dat hij ons licht geven gaat op het woord. Vader, ik wil u danken dat wij hier bij elkaar zitten, rondom uw woord vergaderd. En we zijn blij, Vader, vanwege die verlossing, daar kunnen we van zingen. Dat u hebt ons zonde vergeven en u gedenkt ze ook nu meer. U ziet nu ons in uw Zoon, Vader. En dat is heel fijn, daar zijn we dankbaar voor en blij. Maar we willen ook meer van u weten uit uw woord. Want uw woord, dat overtuigt ons en geeft ons kracht. Wilt u ons licht geven door uw geest die in ons woont, zodat wij het gaan begrijpen, Vader. Want uw woord is een lamp voor onze voet en een licht op ons pad. En ook geeft het licht in ons verstand, zodat wij gaan begrijpen wat u met ons voor hebt, Vader. En wat u voor ons gedaan hebt. Vader, dat willen we allemaal vragen en ook danken in de naam van de Heere Jezus Christus, onze Redder en Heiland. Amen. Goed, nou ja, we horen inderdaad vaak, er is maar één evangelie in de Bijbel, toch? Je hebt het over het evangelie. En wat is evangelie? Evangelie betekent goed nieuws. Nou, krant brengt ook allemaal nieuws, maar of dat allemaal goed nieuws, dat is de vraag. Meestal is het geen goed nieuws. En je weet, in deze maatschappij, ja, geen nieuws, of goed nieuws is eigenlijk geen nieuws. Ja? Het slechte nieuws, dat horen wij in de krant allemaal. Maar wij hebben het hier over de Bijbel en hebben het over het evangelie. En kijk, als wij bijvoorbeeld 1 Korinthe 15, vers 1 tot en met 4 lezen, daar lezen wij over evangelie. Ik heb de tekst allemaal afgedrukt, dus nu kun je lekker van de stencil meelezen. Zometeen bij het tweede gedeelte gaan wij natuurlijk in de Bijbel zelf bladeren. Maar kijk, in 1 Korinthe 15 vers 1 tot en met 4, daar staat het evangelie waardoor wij zalig worden. Ouderwets woord, zalig betekent gewoon dat je gered wordt. En dat is wat wij nodig hebben, want Harry zei net al, alle mensen zijn zondaars en derven de heerlijkheid Gods, die gaan verloren. Nou, hier zie je wat je moet geloven. Dat is het goede nieuws voor ons. Voorts, broeders, ik maak u bekend het evangelie dat ik u verkondigd heb. Dus Paulus zegt, ik maak u bekend. Niet Petrus, niet Jacobus, zelfs niet de Heere Jezus. Dat klinkt misschien wel godslastelijk, maar dat is absoluut niet de bedoeling. Dat zal ik zeker niet doen, hij is mijn Heer en mijn Heiland. Ja, maar Paulus zegt, ik maak het u bekend, want hij heeft het van de Heer Jezus ontvangen. Want dat staat er ook, het evangelie dat ik u verkondigd heb, het welk gij ook aangenomen hebt. Dus hij heeft het goede nieuws verkondigd en het hebben ze aangenomen. Dus je moet het aannemen, geloven, in het welk gij ook staat. En dan staat er, door het welk gij ook zalig wordt, indien gij het behoudt op zodanige wijze, als ik het u verkondigd heb, tenzij dat gij te vergeefs geloofd heb. Nou, dan staat er, want ik heb jullie dit ten eerste overgegeven. Dus hij heeft aan hun iets overgegeven, iets verteld, wat hij ook ontvangen heeft. Want het staat erachter, hetgeen ik ook ontvangen heb. Hij heeft het ook maar gehoord. Van wie? Van de Heer Jezus. Geloof kan niet zonder het horen van het woord van God. Als je dat niet hebt, dan weet je ook niet wat je moet geloven. En Paulus zegt, ik heb aan jullie iets verkondigd, waardoor je gered wordt. Daar word je door zalig. Ik heb het jullie toch overgegeven en jullie hebben het ontvangen. Wat staat erachter? Dat Christus gestorven is voor onze zonden naar de schriften. En dat hij is begraven en dat hij is opgewekt ten derde dagen naar de schriften. Nou, dat is dus het evangelie, het goede nieuws, waardoor ieder mens als hij het aanneemt, ja, gelooft. Er zijn ook leerlingen die zeggen, ach ja, hij is gestorven voor iedereen, dus iedereen is gered. Nee, je moet het aannemen, je moet het geloven. Harry, jij zei het net al, het is voor iedereen, aan allen wordt het aangeboden, maar uiteindelijk, wie wordt er werkelijk zalig? Degene die het niet alleen horen, maar het ook aannemen, het geloven in hun hart. Nou, en dan zie je ook in Romeinen 10, vers 8 tot met 10, daar zie je ook dat het woord des geloofs is in onze harten en in onze monden. Wat bedoelt hij daar precies helemaal mee? Nou, het staat daar, Romeinen 10, vers 8 tot met 10, daar zegt Paulus, maar wat zegt zij? Nabij u is het woord, in uw mond en in uw hart. Dit is het woord des geloofs, het welk wij prediken, namelijk, indien gij met uw mond zult belijden de Heer Jezus, en kijk, dan heb je het, met uw hart geloven dat God hem uit de doden opgewekt heeft. Kijk, zo zult gij zalig worden. Dan zal je gered worden. Want met het hart gelooft men ter rechtvaardigheid en met de mond belijdt men ter zaligheid. Daar bedoelen we niet mee een belijdenis in de kerk. Ik doe belijdenis van mijn geloof, dat heb ik ook ooit gedaan. En dat moest ik doen, want anders kon mijn kleine David, mijn oudste zoon, kon niet gedoopt worden. Dus ik moest belijdenis in de kerk doen. En dat heb ik toen ook gedaan. Ik heb het gedaan, hè. Ik geloofde ook van A tot Z wat in de Bijbel stond. Alleen, dat Christus mijn persoonlijke verlosser was, ja, dat wist ik eigenlijk niet. Dat had ik nog niet zo persoonlijk aangenomen. Dat zei de dominee ook niet tegen mij trouwens. Als ik die belijdenis maar deed, in ieder geval. Dus dat heb ik ook gedaan. Maar ik ben pas jaren daarna ben ik tot geloof gekomen. Dus hij spreekt hier daar niet over. Hij spreekt hier over met je hart geloven en met de mond belijden de Heere Jezus. Niet Jezus, de Heere Jezus. Je hoort altijd maar Jezus dit, Jezus dat. Jezus is mijn grote vriend. Jezus is, weet ik het allemaal niet meer. Weet je wie, als je in de evangelie leest, wie de Heere Jezus gewoon Jezus noemen? De duivelen, Jezus, gij zoon van God. Niet de Heer Jezus, het zijn de duivelen. Degene die zichzelf op eenzelfde niveau als hem, hè, hij is een mens, ja, ik ben net als hij. Ook Jezus. En weet je wanneer ze hem ook Jezus noemen? Als je hem veracht. Waar is die Jezus uit Nazareth? Dat zijn degene die Jezus. Daarom wij danken en bidden ook altijd in de naam niet van Jezus, maar van de Heer Jezus. Hij is mijn Heer, mijn Heiland. Hij is mijn God. Niet zomaar Jezus. Ik ben niet zijn gelijke. Hij is mijn Heer. Ja? En daarom zegt hij, de Heer Jezus, dat wil zeggen, met je mond belijden, dat wil zeggen, ik erken hem als de Heer. En wanneer is hij jouw Heer? Als je gelooft dat hij voor jouw zonde stierf, is begraven en is opgestaan. Want wie kan uit de dood opstaan? Niemand toch? Maar Christus wel, want hij is de Zoon van God. Hij is God zelf. Dus met de mond belijden, als dat er werkelijk met de mond zou zijn, wat doe je dan met een stomme? Hoe kan hij nou belijden met zijn mond? Iemand die niet kan praten. Ja? Dus je moet goed begrijpen, het heeft met erkennen te maken. En dat is het offer van Christus. En dat is opgestaan uit de dood. En dan zal je zalig worden. Snap je? Dat is dus het evangelie. Nou, dat lezen we dus twee keer nu. Ja, waar lezen we dat? In de brief van Paulus. En de rest van de Bijbel dan? Dat staat ook in de evangelie, natuurlijk. Kijk, als je erover nadenkt, dus je moet erkennen dat Jezus Heer is, hè, dat hij zijn bloed vergoten heeft. Ik heb het net verteld. Maar wat veel gelovigen denken, dat als je denkt aan Christus die op aarde liep, voordat hij gekruisigd werd, denken ze dat degenen die daar rondliepen en die geloofden, die gered waren, zoals Petrus, Jacobus, Johannes, de Heer Jezus had veel volgelingen, toch? Uiteindelijk, toen bij het kruis, bleef er niet veel meer van over. Ja? Want ze dachten, daar komt de koning. Maar ja, toen werd hij gekruisigd, dus werd hij gevangen genomen. Ja, is dat nou onze Messias? Maar, je weet, met Pinkster, hoeveel waren die aan het wachten waren tot de Heilige Geest uitgestort werd? 120. Die waren gered, dat waren gelovigen. Maar men denkt allemaal dat in de evangelie, en dat grootste gedeelte van het christendom gaat in de evangelie lezen, dat zij ook geloofden, toen hij daar rondliep, dat ze geloofden dat hij naar het kruis ging om voor hun zonde te sterven en op te staan uit de dood, dat ze dat ook echt zo begrepen en dat ze dat ook daardoor gered zouden worden. Want wat doet het christendom? Men gaat in de evangelie lezen en dan lees je allemaal met die bril op. Maar is dat zo? Dat gaan we nu even zien. Dus Dus dat ze zagen, zeg maar, Petrus, Jacobus, Johannes, laat ik die drie even noemen. Die wisten dat hij aan het kruis zou sterven en zou opstaan uit de dood. En dat je daardoor gered zou worden, door dat offer. Dat ze dat zouden weten, maar dat is niet zo. En dan denk je, hoe kan dat nou? Dat staat toch in de evangelie? Daar staat toch onze redding in, ook voor hun? Nee, dat is misschien raar om te horen. Maar kijk, wat zegt Lucas 9, vers 6? Dat heb ik hier ook afgedrukt staan. En zij uitgaande doorgingen al de vlekken, dat zijn al die plaatsen, verkondigende het evangelie en genezende de zieken overal. Dus evangelie, hè? Als je die beter weet, denkt iedereen, het evangelie, wat we net gelezen hebben, Christus stierf voor je zonden is opgestaan. Maar evangelie op zich betekent gewoon goed nieuws. Dus wat voor evangelie verkondigen ze? Daar moet je aan denken. Want wij weten, goed nieuws, je hebt verschillende soorten goed nieuws. Wij hadden 2 maanden geleden goed nieuws, kijk naar die foto's daar, we zijn autonomen geworden. Dus voor ons was het geweldig goed nieuws. Maar voor de buurman was er geen goed nieuws. Ja, hij vindt het leuk voor ons, maar voor hem persoonlijk, het was niet voor hem. Dus goed nieuws, je hebt verschillende soorten goed nieuws. Voor de ander is goed nieuws dat hij een prijs in een loterij heeft gewonnen bijvoorbeeld. Is voor hem weer goed nieuws. En voor mij niet, want ik heb geen lot. Dus ja, zo zie je maar, er zijn verschillende soorten evangeliën in de wereld, goed nieuws. Maar in de Bijbel ook, want kijk, ze verkondigden het evangelie. En wat zie je? Wat zij deden, ze gingen overal genezen en ze predikten het evangelie van het koninkrijk. Dus je hebt goed nieuws van een koninkrijk. Want dat zie je staan, hè? In Lucas 9 vers 2, maar ook in Matthäus 10 vers 7 en 8, die heb ik hier afgedrukt. Wat staat daar? De Heer Jezus zegt tegen de discipelen en de 12 apostelen, ja, heen gaan, predikt, zeggende, wat staat er? Het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. En dan ook weer, wat gaat daarmee gepaard? Genees de kranken, reinig de melaatsen, wek de doden op, werp de duivelen uit. Gij hebt het om niet ontvangen, geeft het om niet. Dus als je ziet daarvoor in Lucas 9, ze verkondigden het evangelie en genazen alle mensen. Ze verkondigden het evangelie en ze genazen iedereen. Dan zie je dus hier later dat de Heer Jezus zegt, het koninkrijk der hemel is nabijgekomen. Dus de verkondiging van het koninkrijk, dat was het evangelie. En wat is het koninkrijk? Nou, dat Israël op aarde, de Heer Jezus zal in Jeruzalem gaan regeren. En zal de hele wereld het evangelie van zijn zoon gaan horen. En daardoor gered kunnen worden. En die opdracht geeft hij aan de 12 apostelen. En daarbij gepaard gaande zag je al die genezingen. Wat mis je nou in dat evangelie wat ik nu zeg? Christus stierf voor je zonde, zijn bloed heeft gevloeid voor jou. Dat staat hier niet. Er staat heel duidelijk het evangelie verkondigende. Ze genazen iedereen. En de Heer Jezus noemt het later. Het koninkrijk der hemel is nabijgekomen. Dat is het nieuws. Met andere woorden, het koninkrijk hier op aarde met de Messias, dat is nabij. Het staat bijna te gebeuren. Dat Israël zo meteen een eigen koninkrijk heeft met een koning. Dat was het goede nieuws. En in dat koninkrijk, als Christus regeert, is er geen ziekte. Zijn er geen ziekenhuizen. Dus daarom zagen ze al die voortekenen van die genezingen. En wat doet de christendom? Ja, dat moeten wij dus ook allemaal gaan doen. Nou, we gaan zien of dat waar is. Gaan we verder lezen. Dus toen de mensen leerden dat zieken, blinden, doven en kreupelen genezen konden worden. Ja, was dat toch goed nieuws? We vinden het allemaal toch goed nieuws als je genezen bent. Toen ik blaaskanker had, nou ja, dan denk ik ook kanker, oeps. Maar dan ben je in het ziekenhuis, nou nog 1 jaar, dan ben ik er 5 jaar vanaf. Ik moet binnenkort weer onderzocht worden. Nou, en dan kom je weer buiten en dan zegt hij, nou ja, ik heb niks gevonden. Of dat zie je tegelijkertijd trouwens. En dan ben je toch blij dat hij niks gevonden heeft. Als hij wel wat vindt, dan ga ik naar de Heer. Dus ik bedoel, het is altijd goed nieuws eigenlijk, toch? Maar om hier te blijven, met je vrouw, je kinderen en nou je kleinkind en zo. Ja, dan hoop ik dat de Heer komt. Ja? En dat nog niet dat ik mijn ogen hoef te sluiten naar de Heer toe te gaan. Maar goed, dat is altijd wel het beste natuurlijk. Maar goed, het goede nieuws is natuurlijk toch op zich dat je geen kanker hebt. En dan ben je toch blij. Nou, hier ook. Al die genezingen, mensen zijn blij, die zien dat, die denken fantastisch. Dat is het evangelie wat zij horen. Maar let op, hè. We hebben het over Israël, we hebben het over dat Christus daar rondloopt met de apostelen en ze verkondigen dat evangelie van het koninkrijk en zien al die genezingen. Maar wat zegt de Heer Jezus een tijdje later tegen hun in Lucas 18 vers 31 tot 33, dan zegt hij tegen hun, kijk,
Hij nam de 12 bij zich en zeide tot hen, ziet, wij gaan op naar Jeruzalem. Dat is het moment dat hij zegt, dat lees je ook ergens in de Bijbel daar, hij richtte zijn gezicht naar Jeruzalem. Hij ging over het land rond, maar op een gegeven moment, zijn focus, hij ging heel bewust naar Jeruzalem toe. Want nu ging hij naar het kruis. En dat gaat hij ook zeggen tegen ze. Kijk, hij nam de 12 bij zich en zeide tot hen, zie, wij gaan op naar Jeruzalem en het zal alles volbracht worden aan de Zoon des Mensen, wat geschreven is door de profeten. Dus het staat in de profeten over hem. Paulus zegt al, gestorven naar de schriften. En wat zie je er staan? Hij zegt dan van zichzelf, want hij, dan spreekt hij over zichzelf, zal de heidenen overgeleverd worden. Nou, wie zijn dat? De Romeinen. Ja? En hij zal bespot worden en smadelijk behandeld worden en bespogen worden. Ja, dat is die Jezus. Niet Heer Jezus. Jezus, die zogenaamde koning, weet je wel. En hem gegeeseld hebbende, zullen zij hem doden en te derde dagen zal hij wederop staan. Nou, dat is eigenlijk, wij weten nu achteraf dat dat kruis, dat dat die verlossing is. Maar hij zegt het tegen hun, ja, en wij nu zeggen gelijk, ja, inderdaad, dat ging gebeuren. Gelukkig is het gebeurd, want door dat kruis hebben wij de verlossing van onze zonden. Maar wat de mensen nu niet moeten doen is, dat zij moeten gaan denken dat die apostelen, tegen wie hij dat zei, dat hij dat ook zo snapte. Want dat is namelijk niet zo. Want kijk, wat is de reactie van die apostelen? Hoe ontvingen zij deze waarheid, die 12? Nou, wat staat er? Zij verstonden geen van deze dingen. En dit woord was voor hen verborgen. En zij verstonden niet hetgeen gezegd werd. Hé? Snap jij dat? Hoe denken wij als je dit leest? Zeg je, wauw, ja, geweldig nieuws toch? Hij gaat aan het kruis. Ik ben blij dat hij gekruisigd is. Waarom? Omdat ik weet wat er gebeurd is. Maar zij snapte niet eens dat hij zei, ik word overgeleverd en ik zal gedood worden en ik zal opstaan. Ze snapten het helemaal niet. Hoe kan dat? Hoe kan dat? Is dat het woord des geloofs waar Paulus net over spreekt? Ja? Met de mond zul je belijden en met je hart geloven dat hij stierf voor je zon is opgestaan? Dat is wat Paulus zegt, daar worden wij door zalig. Maar hier zie je, hij spreekt over zijn opstanding. En ze wisten echt niet waar heeft hij het over? Dus, hoe kan dat, hè? Wat is het evangelie dan in Matthäus? Wat is dan het goede nieuws? Het koninkrijk. Maar bevat dat dan niet het evangelie waar wij in geloven? Is dat niet hetzelfde? Nee, het is ander goed nieuws. Zij wisten het niet dat het daarover gaat. Kijk, zoals Paulus over ons spreekt, hè? Waardoor wij worden door het evangelie, wat Paulus heeft opgeschreven, waar we net mee begonnen, hè? Dat je gelooft dat Christus stierf voor je zonden is opgestaan. En tegelijkertijd zegt hij ook, in Christus Jezus, Efeze 2 vers 13, zijt gij die eertijds verder waard nabij geworden door het bloed van Christus. Dat is het bloed van Christus, zijn wij nabij geworden. Niet meer ver weg. Want uit genade, Efeze 2 vers 8 tot 10, zijt gij zalig geworden door het geloof, dat niet uit u, het is Gods gave. Zie je, God geeft het eeuwige leven. Het is niet uit te werken, opdat niemand roemen. Wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus tot goede werken, welke God voorbereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. Waar lees ik in de evangelie dat ik dichtbij ben, ik heiden? Waar lees ik in de evangelie dat ik uit genade gered ben geworden door het geloof? Waar moet ik dan in geloven in de evangelie? Als de apostelen, die 12 die met hem optrokken, al denken van, ik snap niet waar hij het over heeft, hoor. Wij achteraf kijken natuurlijk terug. Wij weten het wel. Maar zij snapten het niet. Dus zij wisten helemaal niet van de redding. Zij waren nog opgegroeid met de offers, met de tempel, een offeren. Dat, door die offers werd je zalig. En dan komt de Messias. En die gaat hun vrede geven. En die gaat hun zorgen dat ze niet meer door de vijanden zullen overheerst worden. En die gaat hun vrede geven. En zo zagen zij ook naar de Messias natuurlijk. Maar dat hij voor hun zonde zou moeten sterven aan het kruis. Nee, kijk, dus als je hier leest, toen de 12 het evangelie aan het prediken waren. En overal aan het genezen waren. Dan weten wij nu dat zij niet tegen die... Ja, dus ze gingen overal het evangelie verkondigen. De Heer Jezus en de 12. Maar wat verkondigden ze, het evangelie? ja, van het koninkrijk en dat genezen en dat soort dingen. Maar ze verkondigden echt niet tegen die zondaren daar, tegen de mensen, van ja, je moet wel geloven dat Christus stierf voor je zonde. Want ze snapten het zelf helemaal niet, dus dat hebben ze ook niet verkondigd. Dus wij moeten als gelovigen niet het evangelie van je redding gaan proberen te vinden in de evangelieën, want dat werd daar namelijk, dat evangelie werd namelijk ook helemaal niet verkondigd. Kijk, als je hier kijkt, zij predikte een evangelie, kijk, wat gepaard ging met tekenen en wonderen, en daarbij moest volgens Lucas 10 vers 9 tegelijkertijd gezegd worden, genees de kranken die daarin zijn en zeg tot hen, het koninkrijk Gods is nabij u gekomen. Wanneer zei hij dat? 2015 jaar geleden. Nou, als je zegt het koninkrijk, het evangelie van het koninkrijk is dichtbij gekomen. Nou, sorry hoor, maar dat is 2000 jaar geleden en het is er nog steeds niet. Tenminste, ik zie het niet. Sommigen denken dat ze het zien. Dat ze zeggen, ja, het koninkrijk, we leven in het koninkrijk Gods. Nou, ik niet hoor, want het koninkrijk Gods in de Bijbel, daar zijn geen ziekenhuizen onder andere. En daar heb je ook geen oorlogen. Is er geen kans voor een IS. Dat soort dingen allemaal. Want dan zit Christus op de troon. En hij zal regeren met een ijzeren roede. En er zal vrede zijn op aarde. Nou, dat is er gewoon niet. Dus wat is dat voor koninkrijk? Wij leven niet in het koninkrijk Gods nu, helemaal niet. Dus het evangelie van het koninkrijk, en ja, gelovigen proberen ook genezingen allemaal te doen deze tijd. Maar de vraag is, past dat bij het evangelie waar wij nu onder gered zijn, wat Paulus verkondigt? Ja, als je dat ziet, die tekenen en wonderen, dan weet je, het koninkrijk Gods is dichtbij. Het is dus nog niet. Nou, dat duurt al 2000 jaar. Nee. Nee, het evangelie van het koninkrijk, dan hebben we het over een letterlijk koninkrijk. Als ik zeg het koninkrijk der Nederlanden, wat denk ik dan? Aan een koninkrijk der Nederlanden daar in de hemel of hier op aarde? Nou, we weten allemaal het antwoord op aarde, toch? We denken niet dat wij zometeen als Nederlander zometeen nog in de hemel een land hebben dat daar ook Nederland heet. Nee, toch? Dat hebben wij niet. Sowieso, omdat er in het lichaam van Christus is er geen verschil. Ja, dus we zijn één grote familie. Nee, hij spreekt over een letterlijk koninkrijk op aarde. Net zo letterlijk als wij hier rondom ons heen kijken. Je hebt het Groot-Brittannië is een koninkrijk, Zweden is dat, Nederland is het ook. En zo letterlijk is het ook. Het is geen geestelijk koninkrijk. De Heer Jezus kwam letterlijk in vlees en bloed op aarde, om letterlijk in vlees en bloed ook hun Messias te zijn, en letterlijk op de troon te zitten, in een letterlijke tempel, alles letterlijk. We moeten het niet gaan vergeestelijken, je moet het lezen zoals het er staat. Kijk, als wij spreken over Jezus is het lam van God, dan denk ik natuurlijk niet aan een lammetje wat doet, wat rondloopt in de wei. Herodes, die oude vos, zegt de Heer Jezus, denken we ook niet aan een vos. Dat geeft zijn karakter weer, dus dan snap je dat in de context. Maar het koninkrijk, dat is vanuit de Bijbel, is gewoon letterlijk hier op aarde. Toen de Heer Jezus erover sprak, het is nabij. En dat klopt ook, want ze denken dan, en zo dachten ze ook in Israël. Dus dan, Israël staat op de eerste plaats bij God. En de troon van David staat in Jeruzalem. En dan heb je dat koninkrijk en de heidenen, dan zie je het verschil met de evangelie. In de evangelie, Christus kwam voor wie? Voor de verloren schapen van het huis Israël. En de heidenen komen op de tweede plaats. En als dat niet zo is, dan daag ik iedereen uit om te zeggen in de evangelie, toon mij aan waar de heiden gelijk is aan de Jood. Dat is niet zo. Waarom? En als wij nu spreken over het lichaam van Christus, dan weten wij, hé, er is geen verschil tussen Jood en heiden. Hoe kan dat? Dat kan toch niet in één en hetzelfde evangelie allebei waar zijn? We komen er niet uit door te zeggen, ja, dat is jouw waarheid. En dat is jouw waarheid. Nee. Het is allebei waar, alleen in welke tijd. En daar praten we hier over. En daarom spreken we over verschillende evangelieën in de Bijbel. Want kijk, over de opstanding, dat ze het niet begrepen. In Markus 9 vers 10, dan zien we dat Petrus, Jacobus en Johannes, die gingen mee met de Heer Jezus naar de berg der verheerlijking. Dat verhaal kennen jullie misschien wel. En zo niet, dan zou ik zeggen, dat gaan we nu niet lezen, gaan dat thuis even bestuderen. Maar dan zien ze de Heer Jezus in zijn koninkrijkse uitstraling. Dan geeft hij licht en zijn blonk helemaal. En dan zien ze dat. En dan lopen ze weer van de berg naar beneden. En dan zie je, zij behielden dit woord bij zichzelf. Want de Heer Jezus Christus zei, jullie mogen er pas over gaan praten als ik ben opgestaan uit de dood. Dat zei hij tegen hun. En dan zie je dat die nagen, hè? Petrus, Jacobus en Johannes, dat zijn toch niet de minste van de 12 apostelen. Dat zijn de drie, wij zouden tegenwoordig zeggen, de drie hotenmetoten. Dat zijn de drie grote mannen van de apostelen, de leiders. En wat denken zij toen de Heer Jezus dat zei over de opstanding? Zij behielden dit woord bij zichzelf, vragende onder elkaar wat het was uit de doden opstaan. Ik weet niet of jullie die vraag hebben van wat is dat uit de dood opstaan? Ik niet hoor, want ik geloof dat hij letterlijk uit de dood is opgestaan. Maar zij, moet je nagaan, wij denken nu met de kennis waar wij mee opgevoed zijn. We kennen de verhalen. En als je een gelovige bent, dan geloof je het vanuit de schrift. Maar zij, wie was er in hun tijd ooit uit de dood opgestaan? Niemand toch? Ja, Jona. Maar dat moet je dan wel weten, hè? Want wij geloven dat Jona letterlijk dood was. En ook weer levend is geworden. En toen is uitgespuurd door de vis. Maar goed, voor de rest was. En ze zagen de Heer Jezus wel doden opwekken. Maar we weten, die zijn allemaal dood gegaan. Lazarus is ook weer dood gegaan. Maar wat het was uit de dood opstaan, dat vroegen ze zich af. En na de opstanding bij het lege graf. Toen was de Heer Jezus Christus opgestaan. Ze komen aan, graf is leeg. En wat zie je er staan? Ze wisten nog de schrift niet, in Johannes 20, vers 9. Dat hij van de doden moest opstaan. Nog waren ze er nog niet mee bekend of begrepen ze de schrift niet dat hij uit de dood moest opstaan. Ik moet dan heel erg denken aan mezelf. Dat je denkt, ja, ik was vroeger ik ben christelijk opgegroeid. En ik kende al de verhalen. En dan had je het wel eens, ik ben altijd toch wel op zoek geweest naar de waarheid. En dan, ja, dan had je wel eens van je momenten dat je denkt, ja, ik voelde me niet goed in mijn vel. En dan ging ik die Bijbel lezen, ging ik psalm lezen. Dat weet ik nog heel goed. En om toch kracht en blijdschap te krijgen in die moeilijke omstandigheden. En het werkte gewoon niet. Het werkte gewoon niet. En denk, hoe kan dat nou? Je moet toch blij worden van je geloof? En ik weet het gewoon niet. Ja, ik had Gods geest nog niet. En toen was ik eenmaal gered. Toen Christus aannam als mijn verlosser, kwam Gods geest in mij wonen. En dan zie je gelijk, ging er een gordijn open van de Bijbel. En opeens ging die letters allemaal leven. Terwijl ik sommige schriften had ik natuurlijk al genoeg gehoord of gelezen. En toch, ik kende de schrift wel, maar ik kende niet de betekenis ervan. Nu wel. En zij ook. Zij kenden de schrift nog niet dat hij uit de doden moest opstaan. Terwijl ze toch, ze kwamen in de synagoge, ze leerden het Oude Testament. En toch zie je hier, ze wisten nog de schrift niet dat hij van de doden moest opstaan. Nou, en dan zie je, dus ook, na zijn opstanding was het voor hun nog niet duidelijk. Hé, hij is opgestaan. Maria die kwam en de Heer Jezus verscheen aan haar. En toen zag ze hem. Hij zegt, wat zoek je in het graf? Ik ben opgestaan. En toen gingen ze het vertellen. Want Petrus en Jacobus gingen naar huis. Johannes ging naar huis en dacht, ja, nou ja, ik weet het ook niet hoor. En Petrus ging misschien wel weer naar zijn boot om te gaan vissen. En ze waren bedroefd dat hij er niet meer was, dat hij dood was. Zijn wij bedroefd dat hij in het graf gelegen heeft? Nee, want dan weet hij is opgestaan. Zij hadden dat ook kunnen weten, maar ze wisten het niet. Want ze begrepen het niet. Lucas 18, nou dat hebben we net gelezen. Dus voor het kruis begrepen ze ook niets van zijn woorden over het aanstaande lijden en de opstanding. En ik heb net die tekst uit Lucas 18 gelezen. Maar er staat ook bij dat hij nam de 12 bij zich en zeide tot hen, zie wij gaan op naar Jeruzalem. Het zal alles volbracht worden aan de Zoon des Mensen wat geschreven is door de profeten. Nou, dat staat daar toch. Ze weten het, in de schrift staat het dus. In de schrift is geprofeteerd dat de Messias zal sterven. Wie weet een schrift van een profeet? Isaiah 53. Psalm 22. Psalm 69 toch? Wat Petrus aanhaalt met Pinksteren. Zijn schriften. Toch kenden zij, ze wisten de schrift wel, maar ze snapten hem niet. De profeten hebben ook geprofeteerd over de Messias. Zegt 1 Petrus heel duidelijk. En zich afgevraagd, over wie praten wij hier nou? Maar ze kregen geen antwoord. Dat wisten ze niet. Ze hebben het opgeschreven. Het is pas door Gods geest dat je het gaat snappen. Kijk, dus het staat in de schrift geschreven en toch, ze begrepen geen van deze dingen in vers 34. Het woord was voor hen verborgen en zij verstonden niet hetgeen gezegd wordt. Nee, weet je waar ze aan dachten? De apostelen in de evangelie, daar praten we nog steeds over. Ze dachten aan het feit dat het koninkrijk was nabij. En dat was de verwachting van de Jood, van de Israëliet. Het koninkrijk met de Messias, dat wij niet meer worden vervolgd. En dat we weer, net zoals toen de tijd met Salomo, weer een eigen koninkrijk hebben met een eigen koning. En die ons gaat beschermen tegen alle vijanden. Daar dachten ze aan. Nou, dat weet je ook wel, want de Heer Jezus ging toen op het ezelsjong. En het was een schrift uit Zacharia, dat wisten ze. Hey, hij zal op het jong van de ezel, zal die Jeruzalem binnenkomen. En dat is de koning. Dat staat in Zacharia. En dat deed hij. En wat deden ze? Hosanna, daar komt de koning. Ze dachten, die gaat ons bevrijden. Het koninkrijk was nabij. Ze zagen al die tekenen, de genezingen. Kijk in Lucas 19, vers 11. Toen zij dat hoorden, voegde hij daarbij en zeide een gelijkenis. Omdat hij nabij Jeruzalem was. En omdat zij meenden dat het koninkrijk Gods terstond zou openbaar worden. Dat staat hier, zie je dat? En dat is Lucas 19, vers 11. En nou, een paar versen daarvoor. Hè, dat wat erboven staat. Zie je dat ze niet snapten over zijn lijden en zijn opstanding. Nee, het koninkrijk was nabij. En dan zie je, hij ging een gelijkenis vertellen aan hun, want zij meenden dat het koninkrijk Gods terstond zou openbaren. Dat was hun verwachting. De koning is er, het koninkrijk komt. Maar niets over, wat is belangrijk, wat moet eerst gebeuren? Dat hij gaat sterven. Dus het probleem van de zonde moet opgelost worden. Ook bij de Jood hoor. Dus ja, en je ziet ook bij Handelingen 1 vers 6, dat is vlak na de opstanding. Of vlak, dat is eigenlijk vlak voor zijn hemelvaart, kan ik beter zeggen. Dan wilden de 12 weten of hij het koninkrijk aan Israël zou herstellen. Zie je, weer het koninkrijk. Zij dan die samengekomen waren, vroegen hem, zeggende, Heere, zult gij in deze tijd aan Israël, aan wie? Aan Israël. Letterlijk hè. Aan Israël, het volk Israël, het koninkrijk wederoprichten. Hoezo zegt hij wederoprichten? Omdat Israël heeft ooit één keer een koninkrijk gehad met David. Die heeft ervoor moeten vechten. Maar uiteindelijk, denk aan Salomo. Dat koninkrijk. En daarna, nou is het eigenlijk alleen maar heel veel ellende geweest. Dus ze denken nog steeds weer aan dat aardse, letterlijke koninkrijk. En gaat dat weer gebeuren, vragen ze aan de Heer Jezus. Nou, dat is geen gekke vraag, toch? Dat is toch logisch? Want dat is in de lijn van de verwachting van de profeten. En dat zie je ook in de volgende tekst, als Petrus daarover schrijft. Hè, daar had ik het net over die profeten, onderzoekende of op welke voedanige tijd de geest van Christus die in hen was, 1 Petrus 1 vers 11, beduidde en tevoren getuigde, kijk, het lijden dat op Christus komen zou en de heerlijkheid, dat staat daar, daarna volgende. En wat is die heerlijkheid? Dat is het koninkrijk. Dus Petrus laat duidelijk zien, die heeft dat geleerd natuurlijk, want hij heeft dit later geschreven. De profeten schreven over zowel het lijden als over het koninkrijk. Maar ze snapten die schriften niet, ze dachten alleen aan het koninkrijk. Maar het is nee, eerst het lijden en dan het koninkrijk. En daarom, dat zagen ze niet, dat snapten ze niet. Dus ja, dus als we naar het Pinksteren en de hemelvaart kijken. Als je nu, dit is heel erg samengevat natuurlijk, hè? Maar als je in de evangelie gaat zoeken naar het evangelie van, ja, je gelooft dat Christus stierf voor je zonde en je zal gered worden van je zonde en hij staat op uit de dood, dat lezen wij dus niet in de evangelie. Wel dat de Heer Jezus zelf er wat over zegt en we zien ook de gebeurtenis dat het gebeurt, maar niet dat ze dat snapten. Dus ons evangelie, waardoor wij gered worden, kunnen wij hier niet in vinden. Want het is allemaal het goede nieuws van het koninkrijk op aarde voor Israël. Want kijk, als wij in Handelingen verder gaan lezen, als je bijvoorbeeld, je hebt de hemelvaart en dan krijg je natuurlijk Pinksteren. Wat is het evangelie daar? Bekeert u, laat u dopen tot vergeving der zonden. Is dat ons evangelie waardoor je gered wordt? Ik word niet door doop met water gered van mijn zonde hoor. Zie je, dat is allemaal het evangelie. Want dan zie je ook, dan ontvangen ze de Heilige Geest. En wat gebeurt er daarna? Gaan ze met talen spreken. Mensen werden genezen. Ja, dat klopt. Dat had allemaal met dat evangelie van het koninkrijk op aarde te maken. Dat evangelie. Maar nu praten we over een evangelie waarvan Paulus zegt, Christus stierf voor je zonde is opgestaan, punt. En je bent gered. Klaar. En niet van, het koninkrijk Gods is nabijgekomen hoor. Helemaal niet. Dus ja, in Handeling 20 vers 24 zien we ook daarom duidelijk ook een verandering. Want dan zie je dat Paulus spreekt in Handeling 20 vers 24. Dan zegt hij, ik acht op geen ding, nog houd mijn leven dierbaar voor mijzelf, opdat ik mijn loop met blijdschap mag volbrengen. En de dienst welke, kijk, ik van de Heer Jezus ontvangen heb. Wie hadden daarvoor de dienst van de Heer Jezus ontvangen? De 12 apostelen. Allemaal hadden ze de dienst van de Heer Jezus. Maar met welk evangelie? Evangelie van het Koninkrijk, toch? En wat staat hier? Paulus heeft een dienst ontvangen van de Heer Jezus persoonlijk, nadat hij uit de hemel naar beneden gekomen is, aan Paulus verschenen, om te betuigen het evangelie van het Koninkrijk. Nee, het evangelie van de genade Gods, zie je? Daar zien we het verschil. En het evangelie van de genade Gods kun je niet vinden in de evangelieën. En daarom weten wij, er zijn meerdere evangelieën in de Bijbel. Want het evangelie van de genade Gods is heel simpel. Nou, ik heb het al heel veel keren genoemd nu. Erken dat Christus jouw Heer is. Daar word je zalig. Dat wil zeggen, hij is gestorven voor je zonde, hij is opgestaan uit de dood. Dat is het evangelie. Waarom genade? Omdat je hoeft niks te doen verder. Een Jood moest besneden zijn. In Pinkster zie je, ja, bekeer je, laat je dopen tot vergeving van een zonde, dan laat je dopen. Als je je niet laat dopen, word je niet gered met water. Je moet je laten dopen. Dat was het evangelie. De grote opdracht in Matthäus is aan de wereld. Dan zegt hij in Matthäus tegen wie zegt hij dat? Dat is de grote opdracht. Ik weet niet of je daar bekend mee bent, de grote opdracht. Maar dat is dan voor het christendom vaak een opdracht om het evangelie overal te gaan vertellen. Maar welk evangelie? Ja, dat is niet het evangelie van Gods genade hoor. En dan gingen ze rond vertellen, Israël. En iedereen die geloofde moest gedoopt worden met water. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Hoeveel oneenigheid is daar al niet over? Ja, in de naam van de Vader alleen. Nee, in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Of alleen in de naam van... Wij hebben een zuster in de gemeente, ja, die kijkt nu ook, die zit in Enschede. Maar zuster Paula, die is geloof ik wel verkeerd. 6 keer gedoopt, geloof ik. Elke keer dan weer bediend. Kwam ze bij de volgende weer een keer. En dan was het weer anders. En, ja, want allemaal verwarring. Maar het evangelie van de genade Gods is. Hè, jij opende net mee. Waar is de roem? Wij kunnen niets doen. Hij heeft alles voor ons gedaan. Wij mogen zelfs niet eens doen. Iets doen. Je moet gewoon geloven. En dat is alles. En daarom, het is het goede nieuws van de genade Gods. En dan zie je dat Paulus zegt. Ik heb die bediening gekregen. Ik verkondig dat evangelie. Dus het is duidelijke verandering in het christendom. Ja, dat heb ik niet van mezelf, maar het is christendom. Dat is een woordspeling natuurlijk. Ik kijk natuurlijk niet op mijn broeders en zusters na. Nee, absoluut niet, want ze zijn me allemaal lief. En ik wil zo graag dat ze allemaal het woord en waarheid ook recht leren snijden. Want dat haalt je zo uit alle verwarring. En het geeft je zekerheid, het geeft je blijdschap, het geeft je kracht. En dat is gewoon zoiets fantastisch. Dus je wil dat iedereen het heeft. Maar het christendom is in onwetendheid hiervan. Paulus zegt, ik wil dat gij weet. Ik wil niet dat gij onwetend zijt. Dus als je onwetend bent... En je weet het niet, wat ben je dan? Ben je onwetend? Ja, ik wil niet graag onwetend zijn, want dan ben ik dom. Dus het is geestelijk gezien zijn ze dom. Maar ik bedoel het meer als een grapje, maar niet echt dat ik daar lelijk over de gelovigen denk. Zeker niet. Maar het christendom in zijn geheel weet weinig hiervan. Want de vraag, als je aan iedereen om je heen vraagt... En u hebt die ervaring waarschijnlijk ook, hè? Het evangelie. Die vertelt dit, die vertelt dat, die vertelt zus en zo. Dus als je nou vraagt, welk evangelie predikte de 12 apostelen toen ze aan het genezen waren? Ja? Wat zou het antwoord zijn? Nou, 99% zal zeggen, ja, dat evangelie was dat Christus voor hun zonde stierf aan het kruis. Dat is wat 99% denkt. En het is met Pinkster is het echt begonnen, de kerk. Dat denkt 99% van het christendom. Dat is helaas zo. Maar dat zeiden zij niet tegen de mensen in de evangelie in Israël. Ze zijn niet van, de apostel zei niet, nou nog even, Christus wordt verworpen aan het kruis en dan zal die sterven en begraven en weer opstaan uit de dood. En als je dat gelooft, word je gered. Dat zeiden de apostelen niet, want ze snapten het zelf namelijk niet. Dus hoe kan je daar nou het evangelie van jouw redding gaan zoeken? Dat kan je niet vinden daar. Nee, dat is onmogelijk. Dus ja. Nee hoor, Men verstond het niet. Het was verborgen voor hun en ze snapten het evangelie niet. En nou, we kunnen wel even een tekst uit de Bijbel erbij pakken. Die kon ik niet afdrukken, want dat is te veel. Jesaja 35. Dus in Israël dachten ze hieraan. En wij zouden dat exact hetzelfde gedaan hebben. Jesaja 35. Het is een kort hoofdstukje. Jesaja, Jeremia. En ik lees het even gewoon. En dan zien we gelijk de hele gedachte. Ja. De woestijn en de dorre plaatsen zullen hierover vrolijk zijn. En de wildernis zal zich verheugen en zal bloeien als een roos. Men zegt nu ook al eens, kijk ineens dan, de woestijn bloeit. Ja, door irrigatie en alles. Maar dit is wat de Heere gaat doen in het koninkrijk. Ja. Dat doet hij het. Zij zal lustig bloeien en zich verheugen, ja, met verheuging en juichen. De heerlijkheid van Libanon is haar gegeven, het sieraad van Karmel en Sharon. Zij zullen zien, kijk, de heerlijkheid des Heeren, het sieraad ons God. Ze zullen de heerlijkheid des Heeren zien, daar in het land daar. Versterkt de slappe handen, stelt de struikelende knieën vast. Zegt de onbedachtzame van hart, wees sterk, vrees niet. Zie, uw lieden God zal ter wrake komen met de vergelding Gods. Hij zal komen en uw lieden verlossen. Wie is uw lieden? Volk Israël. Niet de kerk, niet het lichaam. Israël. Zie je dat? Je moet denken zoals de Jood denkt. Deze teksten kennen zij. We zullen van onze vijanden verlost worden. Hij zal ons verlossen. God gaat ons wreken. Hij gaat voor ons opkomen. Als dan zullen de blinde ogen geopend worden. En de dove oren zullen geopend worden. Wat zagen ze in de evangelie? Dit zagen ze. Dat zagen ze gebeuren, dan weet je, als je dat ziet, daarom zei hij ook, het koninkrijk Gods is nabij gekomen. Hij komt zo meteen om ons, hij komt ons te hulp, hij gaat wraak nemen op de heidenen. Als dan zal de kreupelen springen als een hert en de tong de stomme zal juichen. Want in de woestijn, kijk, zullen wateren uitbarsten en beken in de wildernis. Dus ook de natuur zal helemaal hersteld worden als God daar zit, op de troon. Het dorre land zal tot staand water worden en het dorstige land tot springaders des wateren. In de woning der draken waar zij gelegen hebben, zal er gras met riet en biezen zijn. Als je dat leest, dan denk je zelf toch ook, oh, die wereld hier, als ik mijn hoop hier op aarde zou hebben, dan zou ik daar toch ook naar verlangen? Moet je kijken wat er nu allemaal in de wereld aan de hand is. Dan zeg je, ja, dat is waar ik naar uitzie. En dan zie je dat de Messias komt op aarde, de Heer Jezus zegt het te zijn, en zien al die tekenen, en denken ze, het is nabij, het gaat gebeuren, onze hoop. En als daar zal een verheven baan en een weg zijn, welke de heilige weg zal genaamd worden. Er komt een heilige weg, ja, voor de heiligen, voor de gelovigen. De onreine zal daar niet doorgaan, maar hij zal voor deze zijn die deze weg bewandelt. Zelfs de dwazen zullen niet dwalen. Er zal geen leeuw zijn en geen verscheurend gedierte zal erop komen. Nog al daar gevonden worden, maar de verlosten zullen daarop wandelen. Letterlijk, dit is de kleine kudde, het verloste volk Israël, het overblijfsel wat gered wordt. Dat gaat het koninkrijk in. Dat is hun hoop. En kijk, de vrijgekochte des Heren, wie zijn dat? Wij zijn ook vrijgekocht, toch? Wij zijn toch gekocht en betaald met het bloed van de Heer Jezus? Nou, en dat is Israël ook door hun Messias. En tot Sion komen het gejuich en kijk, eeuwige blijdschap, geen blijdschap voor een moment, eeuwige blijdschap. God zal namelijk alle tranen van de ogen afwissen. Er zal op hun hoofd wezen, vrolijkheid en blijdschap zullen zij verkrijgen, maar droefenis en zuchting zullen wegvlieden. Is dat het koninkrijk Gods waar we nu in leven als ik om me heen kijk? Nou, als ik naar buiten kijk, zie ik al de bevestiging dat het niet zo is, want het regent. Troosteloos weer, ja. Dit is, en er is geen vrede. Wij zijn vrijgekocht, maar ik zie nog niet wat ik hier sta, zie ik. Nee, het heeft te maken met het evangelie van het koninkrijk. Dat is voor Israël. Dat is niet voor ons. Maar het gaat mij erom dat je denkt, hé, dus als ze dat zien, als de Heer Jezus er is, dan zeggen, dan denken ze hieraan. Dat is het evangelie. Maar ja, je komt natuurlijk niet in het koninkrijk. Je moet vrijgekocht zijn. Dus de Messias moet eerst lijden voor zijn volk. Sterven voor het volk Israël. En dat is wat er gebeurd is met de kruisiging. Maar dat snapten zij natuurlijk niet. Daar zijn ze pas later achter gekomen. Nou goed, dat was Jesaja 35. En dat was de verwachting. Dat is wat wij, als we naar het stensel kijken, ook weer in Matthäus 4 vers 23. Dat is de Heer Jezus. Dan zien we staan, Jezus omging. Kijk, hij noemt hem hier Jezus. Ja, dat is de evangelist. De mens Jezus die daar rondliep. Niet in een negatieve zin, ja. Omging geheel Galilea, lerende in hun synagogen. En wat zei de Heer Jezus? Predikende het evangelie des koninkrijks. Dus wat predikte Christus? Het evangelie van de genade Gods? Het evangelie van het koninkrijk. Jesaja 35, hebben we het gelezen. En genezende alle ziekten en alle kwalen onder het volk. Snap je nou hoe zij reageren, hoe ze denken? Natuurlijk. Meent niet, zegt hij ook nog, dat ik gekomen ben om de wet of de profeten te ontbinden. Ik ben niet gekomen om die te ontbinden, maar te vervullen. En heel veel denken van, oh, dat praat hij over zijn sterven aan het kruis. Dat praat hij helemaal niet over. Dit is nog helemaal aan het begin. Daar heeft hij helemaal nog niet over gehad dat hij zal overgeleverd worden. Dat heeft hij allemaal nog niet verteld. Dat hij zal lijden, dat hij zal sterven. Dat heeft hij toen allemaal niet gezegd. Dat zegt hij in Matthäus 15. Daar spreekt hij over, nee, ik kom om de wet en de profeten te vullen. Nou, we hebben net iets gelezen uit Jesaja 35. Dat kwam hij allemaal doen. En later zegt hij, maar ik moet eerst sterven voor jullie. En toen, dat was niet duidelijk. Nou, dus kijk, Matthäus 10 vers 5 tot 8. We hebben het nog net ook gelezen, een paar andere versen. Maar hier staat, deze 12 heeft Jezus uitgezonden en hun bevel gegeven, zeggende, gij zult niet heen gaan op de weg der heidenen. Is dat het evangelie voor ons? Als dat nu nog zou zijn, nou, dan waren wij heidenen allemaal zonder redding. Toch? Want ik ben een heiden hoor. Of ik nou uit Nederland kom, uit Suriname, of uit welk land, we zijn allemaal heidenen. Je hebt in de Bijbel Joden, je hebt heidenen, en wat heb je nog meer? Lichaam van Christus, de gemeente, ja. Jood en heiden in één lichaam. Dat is waar we nu over spreken. We spreken nu in deze tijd over het lichaam van Christus, dat zijn de Joden en heidenen in één lichaam. En je spreekt over de Joden. Nee, ik zeg het niet goed. De volkeren. Want er is nu in deze tijd geen verschil in het lichaam van Christus, maar ook buiten het lichaam van Christus hebben we ook geen verschil. Er zijn Joden, natuurlijk, die zijn er, maar die hebben dezelfde positie in Gods ogen als wij heidenen. En dat was bij het evangelie natuurlijk totaal anders. En dat zien we ook duidelijk staan. Niet naar de heidenen, ook niet naar de Samaritanen, maar gaat veel meer heen tot waar? Tot de verloren schapen van het huis Israël. Dat lezen we in de evangelie. Wat is het lichaam van Christus? Wij zijn allemaal gered in het lichaam van Christus. Hij spreekt hier over het volk Israël en die waren verloren. Hij is gekomen tot het zijne en de zijne hebben hem niet aangenomen, zegt Johannes. Ze moesten gered worden, ze waren wel zijn volk, maar hij kwam om zijn volk Israël zalig te maken van hun zonde. Het zondeprobleem moet ook opgelost worden. Maar hij kwam dus voor de verloren schapen van het huis Israël. Dus als je ziet in de evangelie, Christus kwam dus voor Israël. Nou, dat zijn niet wij. Dus we hebben nou een aantal dingen gezien. Het evangelie van je redding kunnen wij daar niet in vinden. Want dat vinden wij daar niet in. Het is geen genade Gods, dat lees je daar niet. En je ziet ook, het is ook niet aan ons gericht. Het heeft met Israël te maken. Maar ja, dan kom ik toch in verwarring, want hoe kan dat nou? Want nou snap ik het helemaal niet meer eigenlijk. Dat kan me voorstellen. Dan kom je ook in de war. Omdat als je niet begrijpt dat er even twee evangelieën zijn, maar dat God ook handelt op verschillende manieren in de Bijbel. Toen handelde hij met Israël, maar die tijd staat nu stil. Nu handelt hij met ons, in de bedenkende genade. En daarom zijn er ook twee evangelieën. Waarom? Omdat God heeft een plan. In de hemel en op de aarde. En hij werkt niet alle twee, de twee plannen, om zo maar te zeggen, tegelijkertijd uit. Ik kan dat ook niet. Ja, God kan alles natuurlijk. Hè? Maar ik bedoel, als ik een vloer heb hier die ik moet leggen, want dat is mijn vak. En ik heb bijvoorbeeld ook eentje in Haarlem waar ik een vloer moet leggen. Ja, ik heb een planning. Dan maak ik eerst die vloer af. En dan de volgende week ga ik naar die andere. Heel simpel gezegd. Maar zo moet je het zien. God heeft een plan in de hemel en één op de aarde. En met Israël was het voor op de aarde. Dat staat even stil nu. Omdat Israël heeft het niet aangenomen. Maar dat wil niet zeggen dat het plan van Israël niet doorgaat op deze aarde. Gaat zeker gebeuren. Maar nu is hij met het plan in de hemel bezig. En dat is daarom een ander evangelie. En dat gaat hij eerst afmaken. Totdat wij worden opgenomen in de lucht. En dan gaat hij weer met het plan op aarde verder. Dat is ook een logische volgorde trouwens. Want waar gaat God wonen? Hij woont nu daar toch? Maar waar gaat hij wonen? op aarde, in Jeruzalem. Dus, van boven naar beneden. Dus wat komt hij eerst tegen als hij vanuit de derde hemel naar beneden komt? Waar komt hij dan? In de tweede hemel. Wie staat nu Heer en Meester? Satan. Dus wij gaan, Satan en zijn engelen, wij worden in zijn plaats gesteld. Dus God gaat, komt naar beneden en dan zie je ook, in openbaring zie je dat Satan en zijn engelen worden op aarde geworpen. Steeds lager. En dan komt hij op aarde, dan zijn wij immers bij de Heer. En dan gaat hij daar, Satan gaat rond als een briesende leeuw, zegt Petrus. En dan gaat Christus mee afrekenen. En dan is in de hemel is alles gereinigd in Christus. En op aarde is ook alles in Christus. Heel erg in een notendopje gezegd, even snel. Als je voor de eerste keer hoort, is het misschien te veel. Geen probleem. Geef de tijd. Laat het woord in je werken. Maar dat is in het kort wat het is. Dus kijk, we gaan afsluiten. Het evangelie van het koninkrijk is echt heel anders dan het evangelie van Paulus. Want dat van Paulus, dan wil ik deze twee teksten nog gauw even met jullie lezen. Matteüs 25, vers 34. Matteüs 25, vers 34. Ik kon niet meer op papiertje, dus ik heb het maar even zo gedaan. Matteüs 25, vers 34. Het evangelie waar de Heer Jezus over spreekt. Waar de 12 apostelen over spreken. Ja? Dat is een evangelie, dat lezen wij in het hele Oude Testament al. Dat gaat er allemaal over. We hebben net in Jesaja 35 gelezen. Ja, maar kijk in Matteüs 25 vers 34. Wat zegt hier Jezus? Als dan zal de koning zeggen tot degene die tot zijn rechterhand zijn, komt gij gezegende mijns vaders, beërft dat koninkrijk, dus Matteüs 25 vers 34, beërft dat koninkrijk, daar heb je het weer, het welk u bereid is, wat staat daar? Van de grondlegging der wereld. Dus vanaf het moment dat de wereld geschapen is, vanaf Genesis 1, in de beginning schiep God de hemel en de aarde, is het altijd de bedoeling geweest dat op aarde een koninkrijk zou komen. Dat lezen wij volop in het Oude Testament, dat weten wij. Dat hebben wij net in Jesaja 35 onder andere gelezen. En zo dacht de Jood ook, en dat klopt ook, want Christus gaat daar ook regeren. Maar nu gaan we naar Romeinen 16 vers 25. En dan spreken we, dus dat is het evangelie van het koninkrijk. En nu gaan we naar het evangelie van Gods genade, wat Paulus verkondigt. En dan zie je, dat is iets wat verborgen is geweest. Romeinen 16, vers 25. Hem nu die machtig is u te bevestigen. Wat staat daar? Naar mijn evangelie. Het evangelie wat Paulus verkondigt, dat geeft ons de versterking en de bekrachtiging. En de prediking van Jezus Christus naar de openbaring, daar staat het, der verborgenheid die van de tijden der eeuwen verzwegen is geweest, maar nu geopenbaard is. En door de profetische geschriften naar het bevel des eeuwige gods tot gehoorzaamheid des geloofs onder al de heiden bekend gemaakt. Dus het is nu geopenbaard. Nou, we hebben net gelezen, Paulus zegt de dienst die ik ontvangen heb van de Heer Jezus. Vanaf dat moment, en dat is nu nog steeds, 2015, waarin mijn leven, spreken wij over het evangelie dat verborgen was geweest van de tijden der eeuw. Met andere woorden, Genesis tot Paulus was niets over het evangelie bekend. Het is al die tijd, wat staat hier, verborgen geweest, maar het is pas aan Paulus geopenbaard. En dan denk je, hè? Dat is ook apart, zeg. Dus, er is dus nog een evangelie. Ja, en daar wisten ze in de evangelie niks van. Daar heeft de Heer Jezus niet over gesproken, de apostelen wisten het niet. Het is pas bij Paulus bekendgemaakt. We gaan afsluiten. Je ziet hier dus duidelijk het verschil. Ik heb hier nog meer dingen staan over de val van Israël, maar dat wordt te veel, dat gaan we nu niet doen. Maar we zien in Galaten 2 vers 7, zien we de twee evangelieën tegenover elkaar staan. Dat heb ik een keer tegen een broeder gezegd. Dan heb ik dit laten lezen. En er staat daar, plus de verkondigers. Maar daarentegen, zegt Paulus, toen zij zagen, wie zijn dat? Petrus, Jacobus, Johannes. Dat aan mij het evangelie der vooruit toebetrouwd was. Dat zijn de heidenen. Aan mij, Paulus, tweede bladzij helemaal onderaan bijna. Even kijken, Galaten 2 vers 7. Zien wij, aan Paulus is het evangelie van de vooruit toebetrouwd en aan Petrus dat van de besnijdenis. Dus niet aan Paulus is het evangelie aan de vooruit, bijna onderaan. Of? Ja. Zie je het? Daar staat het.
Daar zie je dus staan dat Paulus zegt, aan mij is het evangelie der voorheid toebetrouwd. Niet aan, maar van. Dus dat is een evangelie met een inhoud voor de heidenen. Gelijk aan Petrus dat der besnijdenis. Dat zijn twee evangelieën. Het evangelie van de besnijdenis en het evangelie van de voorheid. Dat van de besnijdenis heeft alles met het koninkrijk op aarde te maken. Dat van Paulus van de voorheid, dat zijn wij heidenen, heeft alles met het andere plan te maken. En dat zien we in Efeze 1 staan. Hè? Dan sluit ik nu af met deze tekst die hier staat. Het is een duidelijk verschil. Je hebt namelijk een aardsplan en een hemelsplan. En er hoort allebei een eigen evangelie bij. En het bestaat niet tegelijkertijd. Dus daarom lezen wij de brief van Paulus. Omdat dat is nu actueel voor ons. Totdat de Heer ons komt halen. Maar Paulus heeft in de brief, God heeft via Paulus aan ons bekendgemaakt, de verborgenheid van zijn wil. Zie je? De verborgenheid van zijn wil. Wat is een wil? Hij heeft een plan. En hij heeft een plan, wat op aarde was, dat lezen wij in de evangelie op aarde. Dat lezen we in de Oude Testament. Maar hij had ook een plan, dat was verborgen. Dat staat hier. Bekendgemaakt hebben, hij heeft het nu bekendgemaakt, de verborgenheid van zijn wil, naar zijn welbehagen. God heeft er een plezier in. Hij is blij omdat hij het aan ons bekend heeft gemaakt. Welke hij voorgenomen had in zichzelf. En daarom was het altijd verborgen. Niemand wist het dan hij alleen. En aan Paulus maakt hij bekend om in de bedeling van de volheid der tijden wederom alles tot één te vergaderen in Christus, beide dat in de hemel en dat op de aarde is. Zie je? In de hemel en op de aarde. En hij gaat alles in Christus terugbrengen. Is alles in Christus op deze aarde nu? Nee. Weet je wie dat zijn? Wij, leden van het lichaam van Christus, de tempel van de Heilige Geest. Maar de hele wereld natuurlijk niet. Maar in de toekomst zal alles, God, alles in alles zijn. Er zal geen zonde meer zijn. Alles is weg, de duivel is verslagen. Nou, en dat plan is hij aan het uitvoeren. Maar we moeten niet die twee plannen door elkaar heen gaan doen. Dus waar moeten wij nu bij zijn? Bij de apostel Paulus. Hij is de verkondiger van dat plan. Dat wij nu, iedereen die het verkondigt, aan wie wij het verkondigen en het gelooft, is in Christus. En zal eenmaal zijn bestemming daar in de hemel hebben. En dat is onze toekomst. Dus wat hebben we geleerd? Dat de Bijbel is één groot boek met 66 boeken, maar God, het bevat het plan van God en dat is een koninkrijk, één groot koninkrijk, maar een koninkrijk in de hemel en een koninkrijk op de aarde. En bij elk koninkrijk hoort een eigen evangelie. En wij vallen onder het evangelie niet van het koninkrijk Gods op aarde, maar van het koninkrijk wat in de hemel is. En dat is een geestelijk koninkrijk. Dat kunnen wij niet zien. Ik ben gezet in de hemel toch, maar het is wel geestelijk. Maar eenmaal zullen we het hebben, want dan gaan we erheen. Dus let erop, hè, er zijn twee evangelieën in de Bijbel. Het ene staat in de evangelieën, en dat zijn de 12 apostelen. Het andere evangelie is het evangelie van Gods genade. En dat is het evangelie waardoor wij nu zalig worden. Zullen we danken? Ja, Vader, wil u danken voor deze heerlijke boodschap. We danken u, het is krachtig, het is helder. Het is krachtig en helder omdat het uw woorden zijn en omdat wij nu precies weten te plaatsen hoe uw plan is. En dat geeft ons vastigheid en zekerheid. En het maakt een eind aan de verwarring. Zodat we geen dingen gaan toepassen zoals genezingen en wonderen die voor ons zouden zijn. Want u bent nu helemaal daar niet mee bezig. Wij weten dat onze grote genezing is als u ons komt halen, wij het nieuwe lichaam krijgen. Ons opstandingslichaam. En daar wachten we op, Vader. En dan zien we ook naar uit dat u ons komt halen. En tegen die tijd wilt u ons nog eens kracht geven om in dit evangelie te staan. Ook in deze wereld, Vader. Dat de zonde in ons niet gaat heersen, maar dat u in ons heerst. Vader, zo willen we dat allemaal hiervoor bedanken. In de naam van onze Heer en Heiland, Jezus Christus. Amen. Goed, we gaan zo even eruit. We komen zo meteen terug bij 2 Timotheus. We zijn wat later, maar goed. Je ziet ons zo meteen terug. 10 minuutjes. Tot zo.